We willen in deze dienst het woord van de Heere openen in het Oude Testament, de schriftlezing in het profetenboek Jesaja, het 42e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Jesaja 42, vers 1 tot en met 8. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de 43e psalm, het 3e vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder. Wat er verder volgt in vers 3 van 43.
Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God, de Heere, die de hemelen geschapen en er zelf uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we aangekomen bij paragraaf 14 uit het eerste artikel. We willen vanavond behandelen de paragrafen 14 tot en met 16. Paragraaf 14, artikel 1 van de Dordtse leerregels. Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de heilige schriften voorgesteld en nagelaten. Alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats, in de kerk Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de heilige schrift allermeest daarmede aan. Dat zijn wij dus getuigen dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. Namelijk die, welke God na zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene, dat wil zeggen de algemene ellende, te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lastig is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige, rechtig en breker. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloedige genade vuurlijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschikt te worden degenen die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen, en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen uit de 77ste psalm, de versen 1, 5 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen het 14e vers van de 68e psalm. Uw God heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schaag dat vermogen. Versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Wat er verder volgt in vers 14 van de 68e psalm. Straks een antwoord op de prediking. Geliefde gemeente. Wat als je nu niet zeker bent van je behoud? Wat als u die heilszekerheid nu mist? Wat als twijfel zo de overhand blijft houden? Die vragen zijn misschien bij u blijven hangen na vorige week. Ja, vorige week hebt u gehoord over heilszekerheid. En in paragraaf 12 werd het immers beleden dat God de uitverkorenen te zijner tijd verzekert van hun verkiezing tot zaligheid. De Heere die zijn volk niet in het ongewisse laat als het gaat om hun eeuwige bestemming. Maar juist dat riep bij u nou zoveel vragen op. Want u mist dat. En jij durft niet te zeggen dat je zonden je vergeven zijn door dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Het is voor u te groot om uzelf te scharen onder de uitverkorene Gods. U hebt die zekerheid niet. En dat geeft zoveel strijd van binnen. Ben ik dan een verworpen? Hoor ik dan bij degene die God in zijn verkiezing voorbij gaat? Dat zijn hele diepe levensvragen. Vragen waar de Dordtse vaderen ook oog voor hadden. Want zij wisten wat er kon leven in het hart van een mens. En liefderijk en herderlijk, pastoraal en bewogen gaan ze ook op die vragen in. En dat zien we ook in de paragrafen die deze middag aan de beurt van behandeling zijn. En als thema zetten we boven de prediking oog voor de achterblijvers. Drie gedachten. In de eerste plaats, help, ik kan niet verder. In de tweede plaats, oh nee, ik kom nooit verder. En in de derde plaats, hoezo? Ik ga toch niet verder. Oog voor de achterblijvers. Help, ik kan niet verder. Oh nee, ik kom nooit verder. Hoezo? Ik ga toch niet verder. Stel je voor, jongens en meisjes, het is vakantietijd. Komt er immers ook weer bijna aan. En rond een van de Waddeneilanden wil een grote groep mensen gaan wadlopen. Er zijn kleine kinderen bij, maar ook vaders en moeders. En ook ouderen willen meedoen. En de wandeltocht die stond al aangekondigd in het recreatieprogramma dat een aantal maanden vooraf is opgesteld. En de deelnemers moesten zich aan het einde van de middag verzamelen bij een camping. De weersomstandigheden zijn echter anders dan gedacht. Een harde wind zorgt voor gevaarlijk tij. En bovendien geven ze tegen het begin van de avond flinke onweersbuien af. En de organisatie heeft daarom besloten er maar van af te zien en het wadlopen ten zeerste af te raden. Maar het merendeel van de groep die toch gekomen is, die vindt dat maar overdreven. En onder hen zitten ook ervaren wadlopers, die besluiten dan toch maar te gaan. De tocht die begint mooi. Ze zien veel en allerlei foto's worden er ook gemaakt. Maar na een flink stuk lopen door het zware zand beginnen de meesten toch ook wel vermoeid te raken. En bovendien zien ze hoe boven het water donkere wolken onheilspellend zich samenpakken. En ze willen terug. Maar tot hun schrik blijkt het water sneller op te zijn gekomen dan ze hadden gedacht. En de weg terug is afgesneden. En het opkomende water dreigt hen te overspoelen. Wat nu? Hoe komen zij ooit in veiligheid? Kijk, zo is het nou ook met een mens die gekozen heeft tegen God. Hij heeft Gods waarschuwingen in de wind geslagen. Hij is zijn eigen weg gegaan, maar heeft daarmee zichzelf ook in de grootste problemen gebracht. En de donkere wolken van Gods gericht pakken zich samen. En de vloedgolven van de wateren van Gods toorn, die lijken onafwendbaar. Dat is onze natuurlijke situatie. Wij gaan verloren omdat wij verloren liggen. En we zijn op weg naar de eeuwige verdrinkingsdood. Tenzij de Heere genadig ingrijpt. Ja, we zijn op weg naar de hel. Tenzij de Heere Jezus Christus reddend ons leven binnenkomt. Dat is onze eigen schuld. Daar hebben wij onszelf gebracht. Het wordt ook beleden met die woorden uit paragraaf 15. Dat wij onszelf in die gemene ellende, die algemene ellende, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. Als God niet ingrijpt, dan... Maar God grijpt in, helend, reddend, zaligmakend. Dat blijkt uit het besluit van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad. Want in die achterliggende paragrafen, begonnen in paragraaf 7 en dat loopt dan door tot en met paragraaf 14, is uitgebreid gesproken over de verkiezing ter zaligheid. God die verkiest in Christus Jezus. De Heer Jezus die naar deze aarde is gekomen, mag ik het zo zeggen, om in de blubber van de zonde te staan en een mens te trekken uit het drijfzand van zijn eigen gerechtigheden. En in die verkiezingen, zo hebben we al een aantal keren gehoord, is Christus het scharnierpunt en het middelpunt. De spiegel en het hart. De verkiezende God komt reddend tot vastgelopen zondaren in Christus Jezus. En zegt paragraaf 14, de profeten, Christus zelf en de apostelen hebben daarvan gesproken. De schrift is daar vol van. Heel het Oude Testament en heel het Nieuwe Testament. Juist dat ingrijpen Gods in Christus Jezus komt steeds weer terug. De rode draad van Gods verkiezende liefde loopt door heel de schrift heen. En het dient daarom in de prediking ook een plaats te krijgen. En ook dat staat in paragraaf 14. Alzo moet zij ook ten huidige dagen, te zijner tijd en plaats in de kerk Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden. In de prediking mag dus niet gezwegen worden over de verkiezing. Want, en daarmee eindigt paragraaf 14, de leer van de verkiezing is immers ter ere van Gods heilige naam. Het laat zien dat de zaligheid geheel en al uit God en van God is. En bovendien is die leer van de verkiezing ook tot een levendige troost van zijn volk. Want niets is toch troostvoller om te mogen weten dat de zaligheid geheel en al in de handen van de Heere ligt. En ze zijn er die dat mogen weten. Ze mogen weten door Christus Jezus gered te zijn van het wassende water van de toorn Gods. En ze mogen weten door de Heere Jezus Christus getrokken te zijn uit de blubber en de modder van de zon. Ze weten zich geborgen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Ze weten zich veilig in de Heere Jezus Christus. En dat waren nou diegenen waarover in paragraaf 12 en 13 werd gesproken. Weet u nog, die ook bepaalde kentekenen hadden. Het levende geloof, het ware geloof in Christus. Kinderlijke vrezen Gods. Droefheid die naar God is over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Nou, bent u er nou zo een? Hoor jij nou bij hem? Bij diegenen die zeker mogen zijn van hun verkiezing ter zaligheid. Bij degene die de zekerheid des heils mogen kennen. Bij degene die verlost zijn van het toekomende verderf. Want als God niet ingrijpt, als God je niet vastgrijpt, oh, denk dan maar aan die watlopers. Dat water dat razendsnel opkwam. Een uitweg zien ze nergens. Ze zullen hier de dood vinden. En dat door eigen schuld. En ineens zien ze in de verte hulp trekken, die hulpgroepen die aan de kust voorbij trekken. Het biedt wat hoop. Maar al snel zien ze dat die hulptroepen voorbij trekken. Dat valt die hulptroepen niet kwalijk te nemen. En al helemaal niet aan te rekenen. Ze hebben zichzelf immers in die ellende gestort. Kijk, en dat is nou precies de verwerping. God gaat aan je voorbij. God laat je in het verderf waarin je jezelf hebt gestort. Dat is ook wat de Heilige Schrift leert. En waar de Dordtse vader een aandacht voor vragen. In die verwoording in paragraaf 15. Wijders getuigt de Heilige Schrift dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. Namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort. Ziet u, in de verwerping doet God niets. Hij grijpt niet in. Hij gaat voorbij. En dat betekent je eeuwige dood. De eeuwige verlorenheid. En zegt paragraaf 15 daarbij, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. Dan kun je God niet kwalijk nemen. Dat is je eigen schuld. Net als bij die watlopers. Hadden ze maar moeten luisteren. Hadden ze die waarschuwingen maar niet in de wind moeten slaan. En zo ook hier. Eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden te verdoemen en eeuwig te straffen. Een mens wordt verdoemd vanwege zijn ongeloof. Maar ook, zo zegt paragraaf 15, vanwege alle andere zonden die zijn gedaan. Vanwege alle overtredingen van Gods geboden. En ook dit moet gezegd worden. En ook dit mag niet verzwegen worden. Ook dit is de taal van de Schrift. God is immers een rechtvaardig God. En waar de verkiezing tot doel heeft de verheerlijking van Gods barmhartigheid, heeft de verwerping tot doel de verheerlijking van Gods rechtvaardigheid. En het beleid de rechtvaardigheid van Gods oordelen. En als je dat toch hoort, van die verwerping, dan zou je toch ook de schik om je hart slaan. Zeker als je niet zeker bent van je hel. Zeker als je niet verzekerd bent van de verkiezing ter zaligheid. Zeker als u die helzekerheid zou missen. Ja, als de twijfel zo de overhand kan hebben bij uzelf. En juist dan kan de leer van de verwerping zoveel losmaken in het hart van een mens. Dat beseffen de Dordtse vaderen maar al te goed. Nog maar een keertje terug naar dat voorbeeld van die watlopers. Ze hebben die hulptroepen zien aankomen. En een sprankje hoop kwam over hen. Reddingstouwen werden toegeworpen. Aanwijzingen werden opgevolgd. Ze volgden het spoor dat hun werd bekendgemaakt. En met hun laatste krachten zochten ze daar te komen waar ze aan boord van het reddingsschip zouden komen en zo in veiligheid zouden geraken. En de mensen achterin die hebben gezien hoe al een grote groep voor hen al in het schip zit. En de vreugde hebben ze gezien op de gezichten van die mensen. En de blijdschap die ze mochten uitstralen. Die zijn veilig. Maar zij kunnen niet zo hard. En nu horen ze dat ze er ook zullen zijn die hier de dood zullen vinden. Mensen die niet gered worden. En als ze dat horen, zinkt hen de moed toch in de schoenen. Ze voelen hun benen zwaarder worden. Ze voelen hun krachten ook weg hebben. De weg wordt hen te zwaar. En ze vrezen dat ze het niet zullen redden. En dat geldt zeker voor de kleine kinderen. Hun korte beentjes, die krijgen ze nauwelijks meer vooruit. En ze blijven steeds verder achter. Ze komen niet verder. En terwijl de anderen steeds dichter bij de reddingsboot komen, roepen zij het vertwijfeld uit. Help! Ik kan niet verder! Maar ook voor die mensen hebben de Dordtse vader een oog. Voor de kreupelen, de blinden, de ellendigen, de armoedigen. En zij worden herderlijk begeleid door de Dordtse vader. Dordt heeft wel degelijk oog voor een bekommerde ziel. Dordt heeft ook oog voor hen die niet verder kunnen komen en dreigen achter te blijven. Moet u maar eens meelezen aan het begin van paragraaf 16. Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede van het geweten, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen. Vat het u op? Opnieuw diezelfde kenmerken die in paragraaf 12 en 13 ook al werden genoemd. Het is er ook wel, maar nog niet krachtiglijk. Het zijn de kleintjes in de genade die nog niet gekomen zijn tot de volle ruimte van het geloof. Bent u er misschien zo'n een of jij? U bent weliswaar tot stilstand gekomen in uw leven. En je hebt iets leren doorleven van zonde en schuld. De Heilige Geest heeft je ontdekt aan je verloren staat voor God. En in de wereld kun je het ook niet meer vinden. Waar de wereld zo vol van is, het is voor jou ook zo leeg en zo arm geworden. En een wereldling wil je niet meer zijn. Je bent dood geworden voor de wereld. En u hebt het lege van het zondaarsbestaan ook leren inzien. En bij een vrome farizeeër daarentegen vind je ook niks. Oh ja, eerst dacht je bij hen nog iets te kunnen vinden. Ze waren immers zo ernstig en zo serieus. En je begaf je ook onder hun gezelschap. Zij hielden tenminste nog rekening met Gods wetten. En zij probeerden in elk geval nog serieus te leven. Maar je hebt ontdekt dat het hen vooral ging om eigen gerechtigheid. En dat hun eigen werken stinkende werken waren. En zo zit je nou in de kerk. Nee, niet meer als een wereldling. En ook niet meer als een farizeeër. Maar tegelijk, je durft je niet te rekenen onder Gods volk. De zaligmaker is weliswaar geen onbekende in uw leven. Maar u durft het niet voor het ware geloof te houden. Want altijd weer is daar die knellende en die knagende onzekerheid in uw leven. En de dingen van de Heere laten je ook beslist niet koud. En je weet ook dat in het bloed van de Heere Jezus Christus alleen er reiniging ligt voor al uw zonden. Maar u vindt er maar geen rust en geen vrede in. En soms hoor je anderen van alles vertellen. Je moet het zeggen, ja, ik kan geen grote verhalen vertellen. En tegelijk, je durft ook niet te ontkennen dat je wel eens iets in de Heere Jezus Christus hebt mogen zien. Iets van zijn liefde hebt mogen proeven. En iets van de kracht van het bloed van Christus hebt mogen smaken. Maar die vraag, is het nou wel echt? Is het wel oprecht? Ben ik nou niet veel te slecht? Ben ik nou niet te zondig dat hij me uiteindelijk de deur zou wijzen en voorbij zou gaan? En dat maakt zo twijfelmoedig en zo wankelmoedig. Denk aan zo'n drenkeling op het wat. Vanuit de reddingsboot is er een touw toegeworpen. Hij heeft het touw mogen vastgrijpen. Maar het lukt hem maar niet om maar aan boord te komen. Het water is zo onstuimig en de golven slaan tegen hem aan. En soms verdwijnt hij weer helemaal onder water. En dat maakt hem zo benauwd en zo vreesachtig dat hij nooit in veiligheid zal komen. En is het ook niet zo dikwijls met de kleintjes in de genade? Door Gods genade, mag ik het zo zeggen, hebben ze de touw van het geloof in handen mogen krijgen. Maar ze worden dikwijls nog zo bedekt door de golven van de strijd en van de aanvechting. Het is als bij een Simon Petrus, die lopende over het water bedolven werd door de golven van twijfels en de winden van aanvechting. Het is als bij die discipelen bij wie de Heere Jezus aan boord was. Maar in de stormnacht van de beproeving raakten ze in paniek en verdween elke hoop. Het is als de vader van die maanzieke knaap die zo te strijden had tegen zijn kleingelovigheid. En het is als bij een Abraham die maar niet kon geloven dat hij een groot nageslacht zou ontvangen. En als zulke twijfelmoedigen, als die horen van de verwerping, dan worden ze mismoedig. Ze zijn bang te horen bij de verworpenen. Ze menen niet verder te kunnen. En de krachten zijn op. Of misschien is het wel uw nood. Of liggen juist daar de vragen in jouw ziel. Juist dat gebrek aan geloofszekerheid doet je vrezen een verworpene te zijn. En juist die voortdurende twijfel maakt je zo bevreesd dat je gerekend moet worden onder de verworpen. U vraagt zich af, welke boodschap is er dan voor mij? Nou, hoe moet je nou handelen met die kinderen op het wat? Die op hun vlucht voor dat opkomende water niet meer verder kunnen. Nou, in elk geval niet door ze de wind van voren te geven en tot hen te roepen, stel je nou toch niet zo aan en loop nou gewoon door en doe niet zo week. Het zou ze alleen maar verkrampen en het zou ook de laatste krachten bij hen wegnemen. En zo doet Dort ook niet. Maar juist herderlijk, pastoraal, begripvol en bewogen, wordt de weg gewezen. Het staat in paragraaf 16. Maar in het waarnemen der middelen, vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade, vurig verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. De Dortse vaderen die vangen de gekneusde schapen en de zwakke lammetjes op. En die wijzen hen de weg tot de vermeerdering van Gods genade. Ze geven een aansporing aan zo'n vreesachtige en schuchtere ziel die meent niet verder meer te kunnen. En de weg wordt hen gewezen tot Jezus, de redder der zondaar. Hoe? Ga vlijtig voort in het waarnemen van de middelen. En zo wil de Heere dat bestreden en aangevochten geloof wil Hij versterken en bevestigen. En wat die middelen dan zijn? We zullen ze niet allemaal noemen, maar toch in elk geval als eerste Gods woord. De prediking van Gods woord. En blijf je daaronder begeven. En kom ook trouw op. Want door het gepredikte woord wil God niet alleen zondaren zalig maken, maar wil Hij ook het geloof van zijn volk en kinderen versterken. Wie zekerheid wil vinden, zal zich dus ook onder de prediking van het woord moeten zetten. Maar ook door de schrift zelf. Om dat trouw uit te lezen. De schriften te bestuderen. Om daar de tijd voor te nemen. Want waar het gedegen onderzoek van de Bijbel verdwijnt, blijft dikwijls alleen hels onzekerheid achter. Maar juist door het lezen van Gods woord wil de Heere dat zwakke geloof ook versterken. En zo wil Hij de ogen van de ziel al meer en meer openen voor zijn grote werk. Maar zeker ook door de sacramenten. In het bijzonder ook het sacrament van het Heilige Avondmaal. Want juist aan de tafel wil de Heere toch de verslagen harten van de kleinmoedigen, van de kleingelovigen opbeuren door het te richten op de Heere Jezus Christus. Het heilig avondmaal is immers een gedachtenismaal om de zwakken in het geloof te sterken. Het is toch door de bediening van woord en sacrament dat de Heere zijn kinderen voedsel wil geven en ook wil versterken op de weg. En juist zij die de zekerheid van het heil zo moeten missen, en tegelijkertijd de Heere Jezus Christus voor hun ziel niet kunnen missen, maar zich ook nergens onder durven te rekenen, juist zij dienen het heilig avondmaal te gebruiken tot versterking van het zwakke geloof. Juist die kleintjes in de genade, die zo aanlopen tegen hun eigen geringe krachten, die dienen aan de tafel te komen waar de Heere zo'n wankelmoedige ziel wil oprichten en wil versterken in die tekenen van brood en wijn. want er is bij God zoveel meer te ontvangen. En daarom wordt er ook gesproken in paragraaf 16 over overvloedige genade. Dan mag daar ook naar worden verlangd, naar overvloedige genade. Dat wil zeggen naar meer van de Heere Jezus Christus. Naar meer vertrouwen van het hart. Opdat ook het geloof in Christus krachtiger gevoeld mag worden. En zo ook meer zekerheid gevonden mag worden. En zo worden die kleintjes in de genade, ze worden aangespoord om door het gebruik van de middelen meer zekerheid te mogen ontvangen. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Oh nee, ik kom niet verder. Want onder degene die de zekerheid moeten missen, is er nog een andere groep. We zouden kunnen zeggen, in het eerste deel van paragraaf 16 wordt vooral de twijfelmoedige aangesproken. Maar er is ook nog een andere groep. Een groep die niet onverschillig is, zeker niet, maar ook niet verzekerd. En dat zijn de zwakgelovigen. En dat zien we dan midden in paragraaf 16. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschikt te worden, degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Denk maar aan die watlopers. Want er is er nog een groep. Die hebben het gevaar gezien. Ze hebben de hulptroepen zien aankomen. En ze willen zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid brengen. En zonder te luisteren naar aanwijzingen gaan ze dan maar zo snel mogelijk dat ze denken de snelste weg om bij dat schip te kunnen komen. En eigenwijs gaan ze hun eigen gang zonder te luisteren naar wat de hulptroepen tegen hen zeggen. Na verloop van tijd merken ze dat ze niks zijn opgeschoten en dat ze nog steeds op dezelfde plek zijn als even daarvoor. Dat zijn die zwakgelovigen. Zij die tijden hebben gekend dat de Heere hen heeft onderwezen. En die ook iets kennen van de strijd in hun leven tegen die driekoppige doodsvijand. De wereld, de duivel en hun eigen hart. Zij die ook iets mogen weten van het leven der genade dat in hun ziel is gewerkt. En het is bij hen ook de lust en de begeerte gekomen om naar al Gods geboden te leven. Want zo staat er, ze kennen een ernstige begeerte. Om allereerst zich tot God te bekeren. In de tweede plaats hem alleen te behagen. En in de derde plaats van het lichaam des doods verlost te worden. En misschien zegt u of jij wel, ja, dat is nou precies mijn leven. Er zijn momenten geweest dat de Heer in uw leven zo dichtbij kwam. En je mocht geloven dat God een God van volkomen zaligheid is. En dat er bij hem ook uitkomsten zijn tegen de dood. En zelfs in de grootste benauwdheid mocht je de Heere loven en prijzen. In het bijzonder om wat hij heeft gedaan in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En je verlangde ernaar om voor altijd bij hem te mogen zijn en hem groot te mogen maken. Maar u liep weer zo aan tegen de onbekeerlijkheid en de hardigheid van uw hart. Die inwonende macht van de zonde is nog zo duidelijk aanwezig in uw leven. En u moet telkens weer maar weer beleven en ook ervaren. Onbekeerlijk te zijn en onbekeerlijk te blijven in uzelf. Er is wel de begeerte om voor God te leven. Maar u komt maar niet verder. U zegt, ja, net als bij Paulus is het ook in mijn hart, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Komt altijd weer zoveel tussen. Begeert u wel weer voor God te willen leven? Maar van die ene zonde kun je maar geen afstand doen. En die boezemzonde komt weer op uw levenspad en u geeft eraan toe. En daarmee haalt u ook duisternis over uw ziel. En de overblijfselen van de zonde zijn zo sterk in uw leven aanwezig. Die oude mens, hij blijft maar telkens parten spelen. En als het gaat om de onderhouding van Gods geboden, het lijkt eerder dat u achteruit gaat dan dat u vooruit gaat. En ik kan de vrees toch oproepen een verworpene te zijn. Want ja, als je een uitverkorene zou zijn, dan zou het er in je leven toch wel veel beter ook uitzien en ook veel anders aan toe gaan. Dan zouden die zonden toch niet zoveel aantrekkingskracht meer op je hebben. En dan zou je toch veel meer willen gaan leven naar de wil van God. O ja, je zou zo graag die overblijvende zonde uit je leven wegdoen. En je strijdt er tegen, maar elke keer kom je erachter dat je weer mislukt. En dat je weer faalt en dat je weer toegeeft. En toch durf je ook niet te ontkennen dat God wel eens duidelijk heeft gesproken in je leven en tot je ziel. Nou, zo'n zwak gelovige, die kom je nou ook in het avondmaalsformulier tegen. Want er staat er in het avondmaalsformulier, als daar ook onderwijs wordt gegeven, dan wordt er ook gezegd dat, al is het nog dat wij vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid en boze lusten van ons vlees te strijden hebben. U weet van die oefeningen des geloofs in uw leven. En u kent de strijd om voor God te leven en Hem in alles te zoeken. Maar soms geeft u weer toe aan die zondige begeerte en die wereldse verleidingen, waardoor de vraag leeft in uw hart: is het nou wel echt bij mij? Heb ik mezelf niet vergist? Ben ik misschien zelf begonnen in plaats van God? En heb ik mezelf misschien maar wat aangepraat wat niet op goede grond is gebaseerd? En dan wordt het bang van binnen in de ziel. En het geestelijke leven dreigt tot stilstand te komen. Hoe nu verder? En dan moet u zien hoe daar die Dordtse vader mee omgaan. Die werpen zo'n ziel niet terug op zichzelf. Die verwijzen ook niet naar Gods verborgen raadsbesluit. Maar die verwijzen naar de barmhartige God. Als ze daar zeggen in paragraaf 16. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Woorden uit Jesaja 42, wat we met elkaar hebben gelezen, over die knecht des Heren waarmee de Messias, de Heere Jezus, wordt bedoeld. En wat gaat die knecht nou doen? Jesaja gebruikt daarvoor eigenlijk twee beelden. Als eerste dat beeld van die prachtige rietstengel die een mooie pluim ook droeg, maar nu geknakt ligt in de modder. Wat moet je daar nog mee, jongens en meisjes? Wat heb je nog aan zo'n rietstok? Dat riet is gekneusd en geknakt. Dat heeft geen waarde meer. Wij zouden zeggen, gooi me weg, je kan er toch niks meer mee. Of dat tweede beeld van die rokende vlaswiek. Een vlaspit in een oliekruik. Ja, dat dient eigenlijk om licht te verspreiden, maar die vlaspit is zo goed als uitgedoofd, nog niet helemaal. Hij geeft geen licht meer. Alleen de walm, de rook komt er nog van af. En dat herinnert eraan dat het bedoeld was als een lamp, maar nu gaat er een verkeerde geur, een stank van uit. En dan zouden wij zeggen, nou ga zo'n vlaspit maar helemaal doof. De gekrookte riet het beeld van een arme zondaar, bij wie de levenskracht is verbroken en aan het eind is gekomen met zichzelf. En die rokende vlaswiek beeld voor een mens die totaal geen licht verspreidt. De zwakken in het geloof, Zij die dikwijls zo biddeloos, zo dankeloos en zo geesteloos zijn. En u zegt misschien zo'n een als ik ben. Maar wie de weg door het donker gaat. Die bestreden en aangevochten wordt. Je bent zo te neergebogen. En je ziet en je merkt zo weinig van de Heer. U zegt, ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, dan merk ik hem niet. Ik voel de nabijheid van de Heer niet. En het lukt me maar niet om mijn zaak aan de Heer toe te vertrouwen. En ik kan maar niet geloven dat Hij het maken zal. Dat gekrookte riet en die rokende vlaswiek die van zichzelf moet zeggen. Ik ben het niet waard dat God naar mij omziet. Ik ben het waard dat God mij voor eeuwig voorbij gaat. Maar dan blijkt de Heer zo anders te zijn, zo zien we in Jesaja 42. Wij zouden die rietstengel verbreken en wegdoen. En wij zouden die rokende vlaswiek uitdoven. Maar de knecht des Heren handelt nou zo anders. Hij verbreekt niet en hij blust niet uit. Hij kent de strijd en de aanvechtingen en hij komt erin mee. En het wekt juist zijn hoge priesterlijk mededogen op. Hij heeft geduld met de zwakheden van de zijnen. En hij ontfermt zich ook over zulke mensenkinderen. Hoe geeft dat nou geen moed? Dat Hij het is die de zwakke nieuwe krachten geeft. Dat er armen zijn, sterke armen van de zaligmaker, die zich ontfermt over zulke, die niet verder meer komen. En dat het zo de knecht des Heren is, die zo'n zwak gelovige tegemoet komt en hem ook de hand reikt. Hij bemoedigt en hij versterkt. En hij geeft nieuwe blijken van zijn gunst. En hij bepaalt bij zijn borgwerk en bij zijn middelaarsverdiensten, waardoor zo'n ziel versterkt mag worden. En zo neemt die knecht des Heren zo'n zwak gelovige bij de hand en trekt hem uit het modder van de zonde en de ongerechtigheid, om hem in de veiligheid te brengen. Een twijfelmoedige, een zwak gelovige. Misschien zit er ook nog iemand anders in de kerk. En dat is die derde gedachte. Hoezo? Ik ga toch niet verder. Want op dat wat zijn er dus ook nog een andere soort mensen. Zeker, en dat was die paragrafen 12 en 13, mensen die mogen weten in veiligheid te zijn. Die wankelmoedige, die zwak gelovige. Maar nu zijn er ook anderen die wel zien dat de lucht betrekt en wel zien dat het water stijgt. Maar ze zien nergens gevaar in. Ze zijn niet in beweging te brengen. Door anderen zijn ze geroepen om mee te gaan. Ze horen de toeter van de reddingsboot. Ze kijken zijn ogenblik opzij. Maar gaan dan weer over tot de orde van de dag. Ja, zulke mensen zijn er ook. Mensen die onbekeerd verder leven. En voor hen is de leer van de verwerping met recht een verschrikkelijke leer. Want dat is het slot van paragraaf 16. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel en al hebben overgegeven. En dan moet je dat vooral goed lezen zoals het er staat. Want voor wie is die leer van de verwerping nou een verschrikkelijke leer? Voor degene die niet uitverkoren zijn? Voor degene die God in zijn verkiezing voorbij gaat? Voor degene die door God verworpen zijn? Nee, zo staat het er niet. Wat dan wel? Voor allen die God en Christus de zaligmaker niet achten. Want net als de uitverkoren zijn ook de verworpenen te herkennen. De verworpenen hebben ook kenmerken. Het zijn degenen die zich overgeven aan de begeerlijkheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees. Ze maken geen ernst met de bekering. Ze leven zorgeloos en goddeloos. Ze vinden het allemaal wel best. Ze vermaken zich op het wat van de wereld, dat straks door de wateren van Gods toorn overspoeld zal worden. En ze peinzen er niet over om het wat van de wereld te verlaten. Ze zitten er wel best. Bent u er misschien zo'n een? Dat daarin jouw beeld wordt getekend. Je gaat helemaal op in de wereld. En in de wereld ligt jouw hart. En er is geen strijd tegen de zonde in uw leven. En nooit is er is de begeerte in uw hart om de zonde in uw leven eronder te krijgen. Een verworpene maakt zich ook nergens druk om. Een verworpene vindt het allemaal wel best. Als hij het maar naar zijn zin heeft. Als er maar niet te moeilijk wordt gedaan. En als hem of haar ook maar niet te lastige vragen worden gesteld. Levend in de zonde. Levend in de wereld. Ik hoorde iemand in de achterliggende week zeggen, dat is het leven van de drie P's. Profijt, plezier en promotie. Als ik er maar beter van word. Als ik het maar leuk heb. Als ik maar meer aanzien mag ontvangen. Zo staat een verworpene in het leven. Enkel bezig voor en met zichzelf. Waar denk je nou echt dat de wereld jou gelukkig kan maken? En denkt u nou echt dat hij zich druk kan blijven maken om uw werk, om uw inkomen en om uw materiële goederen? U hebt een ziel voor de eeuwigheid. Je hebt een ziel te verliezen. We zijn stervende mensen. En de weg tot het ware geluk is de weg tot de Heere Jezus Christus. Want alleen als we van Hem zijn, dan is een mens echt gelukkig. En Hij is het die zalig maakt. Want weet u, dat is toch uiteindelijk ook het allerergste. Het leven in de zonde is erg, in de wereld. En het overgeven aan de wellusten van het vlees. Maar wie God en Christus de zaligmaker veracht, die begaat de grootste zonde. Want wie het evangelie van vrije genade verwerpt, die geeft God toch alle recht in de handen om voor eeuwig u te verdoemen. U gaat niet verloren omdat u een verworpene bent. Dat zegt geen enkele schriftplaats. Dat zeggen ook de Dordtse vaderen, de belijdenisgeschriften van de kerk niet. En zo komt u er echt niet onderuit in het uur van het gericht. Als u verloren gaat, is dat omdat u God en Christus de zaligmaker hebt veracht. En dat is het kenmerk van een verworpene. Hij veracht God en Christus de zaligmaker. Op de bodem van zijn hart vindt hij dat wel best ook. Soms alle mooie woorden ten spijt. Het woord der zaligheid, het komt nog tot ons. Maar als u geen eerbied kent voor God, en als er geen schik is voor de eeuwigheid, en als je geen waarde ziet in Christus, en als je geen noodzaak ziet om met God verzoend te worden door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, en als je geen acht slaat op zijn welmenende nodig, en als je geen honger en dorst kent naar de gerechtigheid, als dat uw leven is, als je nog opgaat in de wereld, misschien zondags vroom en door de week kan alles, dan is de leer van de verwerping met recht een verschrikkelijke leer. Wie zich overgeeft aan de wellusten van het vlees en aan de begeerlijkheden van de wereld, ja, die kent ook geen belang bij Christus. En die heeft ook geen honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Maar de dordse vaderen hebben zulke niet over voor het verderf, omdat God zulke niet over heeft tot het verderf. En daarom klinkt nog die indringende oproep aan het einde van paragraaf 16. Zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Als je nou nog in de zonde leeft. En als je nog getrokken wordt door de dingen van de wereld. Als je Christus, de zaligmaker, nog altijd veracht. Er is nog een weg terug. Zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Het kan nog. U hoeft niet verloren te gaan. Werkelijk niet. En laat de duivel u dan ook maar niets op de mouw spellen. En breng u zelf ook niet in de moedeloosheid en in de wanhoop. Want in het heden der genade staat de deur tot het heil nog open. De roepstem gaat nog uit, nog steeds. Zijn zondaren bij Christus welkom. Nog steeds. Nog wel. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. Heere, we danken uw grote naam voor het onderwijs dat gij ook aan ons geeft vanuit uw schrift en vanuit belijdenisgeschrift van de kerk. Want juist de duivel, die zal toch ook in het bijzonder die leer van de verwerping willen gebruiken om een mens mismoedig te maken. Of een mens op te laten gaan in de zonde, in de boze wellusten van het vlees en in de begeerlijkheden van de wereld. Maar wat is dan ook uw onderwijs ook daarin duidelijk? Dat het juist ook uw werk is om ook die kleintjes in de genade, ook hen op te zoeken en te bemoedigen, aan de hand te nemen en te leiden. Opdat ze gebracht mogen worden tot een krachtige gevoelen van dat levende geloof in Christus in hun hart. En ze zo verzekerd mogen worden van hun verkiezing ter zaligheid. En tegelijk, Heere, gij kent ze, die meende dat ze het wel kunnen vinden in de wereld, die Christus en u veracht. O Heere, breek zulke af. En welk kleed ze ook aan hebben. Een werelds kleed of het kleed van een vrome fariseer. Dat ze maar uitgekleed en naakt voor u komen te staan als een die voor u niet kan bestaan. Opdat ze zo waarlijk verlegen raken om het heil dat in Christus ligt. En aan Heere hebt u toch ook zelf beloofd dat u zo'n rokende vlaswiek of zo'n geknakte rietsteen niet zal uitblussen, nog verbreken. Heere, zo danken wij uw naam voor alles wat u ons gaf op deze dag. Wat zondig was, wilt u het ook genadig wegnemen. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Wilt u in ieder van ons dan schenken wat hij of zij ook nodig heeft. Waar onze weg ook naartoe gaat, ondersteunt u en sterkt u. Bewaart u bovenal voor de zonde en schenkt toch dat we in onze levenswandel ook iets mogen uitstralen en mogen tonen dat wij op deze dag in uw huis zijn geweest, uw woord hebben gehoord, ja kon het zijn, dat we de reuk van Christus mogen verspreiden tot eer en verheerlijking van uw naam, die groot en heerlijk is. Amen. We willen gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Het eerste vers van de 46e psalm. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.